Wat een drukte weer in Urk. Eerst allemaal mensen weer naar de kerk. Toen kon ik nergens mijn auto hier kwijt. En vanmorgen reed ik eerst ook nog helemaal verkeerd. Ik had Arie spreekt nu bij ons, onze broer Arie. En ik had hem geappt van hoe laat vertrek je. Ik denk, let ik op, misschien zie ik hem onderweg. Maar ik ben altijd, ik vergeet altijd dat jullie om 10 uur beginnen. Wij om 11:30. En daarom zit ik ook vaak met die tijd, dan hou ik onze tijd aan. En dan, dus ik zal goed opletten. We gaan een heel mooi onderwerp doen, mijn lievelingsonderwerp. De afgelopen tijd, corona, teken van het beest. Nu, natuurlijk met de Russen, zullen we heel vaak Gog, Magog, Orvost, Ros, Ezekiel horen. Maar ik ga vandaag met u het hebben over de 10 stammen. Want de 10 stammen is echt een lievelingsleer. Toen ik die leer ging zien, nou, ik heb gehaald. Geweldig hoe God zijn plan volvoert. Ik begin vandaag een klein beetje simpel. En misschien vertel ik daar later wat moeilijke dingen. Maar ik wil vandaag een beetje mensen die de leer niet kennen, er enigszins iets van snappen. Genesis 15 wordt tegen Abraham gezegd dat hij tot een groot volk zal worden. Dat wordt herhaald aan zijn zonen en kleinkinderen. Tegen Jacob wordt gezegd dat hij uit hem een menigte der volkeren zal voortkomen. En tenslotte in Genesis 48, ik denk dat iedereen dat vooral kent, Manasse en Efraim, vader Jacob, kruist zijn handen. En dan zegt Jozef, niet al zo mijn vader, maar dan zegt Jozef van, Jacob van dat het zo wel moet. En dan wordt Efraim voor Manasse gezegend. En uit Efraim zal een menigte der volkeren ontstaan. En de MBG heeft een volheid der volkeren. Nou, met een onderwerp wil ik beginnen even in Genesis 25. Nou, degenen die die leer kennen, dan zal ik niks nieuws vertellen. Maar ook voor mij geldt, elke keer als ik het weer lees, ik vind het zo geweldig. Genesis 25, vers 21. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Want zij was onvruchtbaar en de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, 2 volken zijn in uw buik en 2 natiën zullen zich uit uw ingewand van 1 scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk en de meerdere zal de mindere dienen. En we weten dat het Oude Testament vertelt van de toekomende dingen. En ook hier, deze 2 kinderen, dit is profetie, 2 volkeren, 2 natiën. Maar wat opvalt, uit uw ingewand van 1 scheiden. En hier wordt al geprofeteerd dat de een sterker zal zijn als de ander, maar ook dat ze zullen scheiden. En straks zullen we even naar 1 Koningen 11 en 12 gaan. Daar vindt de scheiding tussen de 2 en de 10 stammen plaats. Want daar wijst het al op, dat die 2 zullen scheiden. En dan komt het verhaal van Esau en Jacob, jullie kennen allemaal, om de linzensoep, om een gerecht, geeft Esau zijn eerste geboorterecht weg. En dat gaan we later in de geschiedenis van die 2 volkeren zien. Het eerste geboorterecht gaat naar Efraim. En het is gewoon geweldig hoe dat allemaal is gegaan. We gaan nu naar, even kijken, Genesis 48, die lees ik toch even, de zegen van Jacob. Genesis Dus het grote geheim van de Bijbel is dat heel het Oude Testament een schaduw is van het Nieuwe Testament. En als je dat gaat zien, dan ga je zien dat het profetisch is en dat het allemaal precies zo is voorzegd en gegaan. Vers 16, Genesis 48, vers 16. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegen deze jongeren dat in hen mijn naam genoemd worden. En de naam mijn vaderen Abraham en Isaac. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Nou, land, dat moet u weten, dat kan ook vertaald worden met aarde. De Leidse vertaling bijvoorbeeld vertaalt hier ook met aarde. En het moet ook met aarde vertaald worden, want deze zegen van Genesis loopt steeds door. En tegen Jacob is gezegd dat zijn nageslacht zou gaan naar het westwaarts, oostwaarts en noem maar op, naar de uitersten der aarde. Lees Genesis 28 maar eens. Vers 17. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand om het oog van Efraïm leidde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader: niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Dus ik wil mensen die deze leer niet zo goed kennen het proberen te laten zien. Onthoud goed dat de kleinste, de jongste, die wordt de grootste en die wordt het meest gezegend. En als we hier zien staan, die zal groter worden. En jullie kennen de Bijbel, dan zitten we gelijk in Galaten 4. Abraham had twee zonen. En dan, in vers 27 staat dan, niet op zoek hoor. Want er is geschreven: wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen baardensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Nou, wie de man heeft, dat is het Joodse volk, de eenzame, de 10 stammen, hè, door God verlaten, eenzaam, weggestuurd de wereld in. En zie je, dat de kleinste zal groter worden, staat hier in Genesis 48, vers 19. Zie je dat terugkomen in Galaten 4. De kinderen van de eenzame zijn veel meer, dus veel groter. Oké, in Jesaja vinden we dat terug. We gaan naar 1 Koningen 11... We gaan veel lezen. Misschien ben je wel gewend een spreker die heel veel zo vertelt. Maar we gaan hard aan het werk. Het is zo belangrijk om die dingen echt zelf in de Bijbel te lezen en te zien. Want dan, als dan het kwartje valt en je gaat het echt zien, je ogen worden ervoor geopend. Ja, dan geniet je zo van dit soort dingen. 1 Koningen 11, vers 28. En de man Jerobeam, Rehabiam, dat was de zoon van Salomo. Jerobeam, dat was de knecht. Nou, Salomo had gehoereerd met de 1000 vrouwen. En het koninkrijk zou van hem gescheurd worden. En aan zijn knecht Jerobeam worden gegeven. Dat is deze Jerobeam. En de man Jerobeam was een dapper held toen Salomo deze jongeling zag dat hij arbeidzaam was. Zo stelde hij hem over al de last van het huis van Jozef. Het geschiedde nu te die tijd, als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Aja, de Siloniet, hem op de weg vond. En hij zich een nieuw kleed aangedaan had. En zij beiden alleen op het veld waren. Zo vatte Aja het nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. En hij zeide tot Jerobeam: neem u 10 stukken, want alzo zegt de Heere, De God Israëls ziet, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Nou, hier vind je dus de splitsing van de 2 en de 10. En ongetwijfeld zijn er hier vele Bijbelstudies over de 10 stammen. Dus ik ga het niet heel diep, een beetje de hoofdlijn laten zien. Maar dus in Genesis werd al aangekondigd dat die 2 zouden scheiden. Dat de 1 groter zou worden als de ander. En hier vindt dat plaats, de scheuring van de 2 en de 10 stammen. En de namen van de 10 stammen, een van de namen is Efraim. Nou, en dan zitten we ook weer gelijk in Genesis 48. Efraim werd de grootste. Nou, de naam Efraim gaat met die 10 stammen mee. De naam Israël, zo worden de 10 stammen genoemd. Samaria, want dat was de hoofdstad van de 10 stammen. En de 2 stammen, Juda en Jeruzalem. Want Jeruzalem was de hoofdstad van de 2 stammen. Dan ga ik nu naar 1 Koningen 12 vers 16. Ik moet je een beetje snelheid inhouden, anders kom ik niet toe aan het andere. Vers 16. Toen gans Israël zag dat de koning naar hen niet hoorde, zo gaf het volk de koning weder antwoord, zeggende: wat deel hebben wij aan David? Ja, geen erven hebben wij aan de zoon van Isaï. Naar uw tenten, o Israël, voorzien u uw huis, o David. Zo ging Israël naar zijn tenten. Doch aangaande de kinderen van Israël, die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabeam ook. En dit moet je even goed onthouden. De 2 en de 10 stammen. 2 stammen, dus Juda en Benjamin. Maar ook de kinderen van Israël, die op dat moment in dat gebied woonden. Het is heel belangrijk. God maakt scheiding tussen die 2 en die 10 stammen. Maar dat betekent niet dat alleen maar Juda en Benjamin en Levieten bij de 2 stammen hoorden. Ook de kinderen van Israël die op dat moment daar woonden en dat wilden, hoorden bij die 10 stammen. Want je hoort toch wel eens mensen die deze leer tegenspreken. Ja, maar die was van de 10 stammen en in het Nieuwe Testament kwam Anna, de profetes. Daar gaat het niet om. Maar God maakt scheiding tussen de 2 en de 10 en heeft een plan met elk van hen. Dus goed onthouden. 21. Toen nu Rehabeam, dat was de zoon van Salomo, te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis van Juda en de stam Benjamin. 180.000 uitgelezenen, geoefend ten oorlog om tegen het huis Israëls te strijden. En je ziet dat, hè? Juda en Benjamin, de 2 stammen, en het huis Israëls, zo worden die 10 genoemd. Opdat hij het koninkrijk weder aan Rehabeam, de zoon van Salomo, bracht. Doch het woord van God geschiedde tot Semaja, de man Gods, zeggende: zeg tot Rehabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin, en overige des volks, hè, dat zijn die andere kinderen die in die gebieden wonen, en de levieten. Zo zegt de Heere: gij zult niet optrekken, noch strijden tegen uw broederen, de kinderen Israëls, en ieder keren weder tot zijn huis, want deze zaak is van mij geschied. En zij hoorden het woord des Heeren en keerden weder om weg te trekken naar het woord des Heeren. Dus God zegt: dit is door mij geschied. Hij had een plan. Nou, en dat zagen we in Genesis. Elke keer niet de oudste, maar de jongste die het eerst geboorterecht ontvangt. En God wilde dat het zo bleef. Want hij had een geweldig plan met de 2 en de 10 stammen. En daar gaan we straks over hebben. Dan gaan we nog even naar 2 Koningen 17. Dit is gewoon even het beginsel. En voor degenen die dat niet kennen, moeten die gedeelte echt uitgebreid thuis gaan lezen. Dit moet er even goed in zitten om deze leer goed te begrijpen. 2 Koningen 17 vers 1. In het 12e jaar van Achas, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël te Samaria. Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen. En regeerde 9 jaren. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, evenwel niet als de kinderen, de koningen van Israël die voor hem geweest waren. Tegen hem toog op Salmaneser, koning van Assyrië, en Hosea werd zijn knecht, dat hij hem een geschenk gaf. De koning van Assyrië, de 10 stammen zijn dus in Assyrische ballingschap gegaan. Wie de Bijbel een beetje kent, weet dat later de 2 stammen in Babylonische ballingschap zijn gegaan. En we kennen allemaal het verhaal van Nebukadnezar, en dat Daniel mee weggevoerd werd. 4. Maar de koning van Assyrië bevond een verbintenis in Hosea, dat hij tot zo de koning van Egypte boden gezonden had en het geschenk aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar tot jaar opbracht. Zo besloot hem de koning van Assyrië en bond hem in het gevangenhuis, want de koning van Assyrië toog op in het ganse land, ja, hij kwam op naar Samaria. Hij belegerde haar 3 jaren. In het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg in Assyrië en deed ze wonen in Ala en in Abor aan de rivier Gozan en in de steden der Meden. Dit moet je goed onthouden. Dit is 2 Koningen 17. En als je de Bijbel leest, 1 Koningen 11 en 12 lees je over de scheuring van de 2 en de 10 stammen. En als je daarna in Koningen doorleest, dan lees je boven de pericopen telkens puntje, puntje, koning van Juda, puntje, puntje, koning van Israël. Want het waren 2 koningshuizen en tegen beide werden profetieën gedaan. En werd verteld wat de koningen deden. De profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, die profeteerden in de dagen van het boek Koningen, tenminste de meeste. En dat moet je ook begrijpen. En als je zo'n boek begint te lezen, Jeremia, Jesaja, begin dan de eerste paar versen, dan zie je hoe de situatie was. Of de 2 en de 10 stammen nog in het land waren, of dat de 10 stammen al weg waren. Dat is heel belangrijk, want anders begrijp je zo'n boek niet goed. En wat je nu even moet onthouden, we zitten nu in 2 Koningen 17. Hier gaan de 10 stammen uit het land. Dat moet je even onthouden, 2 Koningen 17. Dan gaan we nu naar Ezechiël. Daar hebben jullie het pas over gehad. Wie was daar op zaterdag? De 2 houten, toch? Hier is pas toch over Ezechiël 37 gesproken, of niet? Ja, hè? Dat is hartstikke mooi, want dan zit je er goed in. Vers 16. Gij nu, mensenkind, neem u een hout, schrijf daarop, voor Juda en voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen. Dit is even belangrijk, dus voor Juda, voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen. Dus Juda, dus die ene stam, en voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen. Daarom las ik net even koningen. En je hebt dus de 2 stammen, Juda en Benjamin. Maar we lazen in 1 Koningen dat ook de kinderen Israëls die in dat gebied woonden daarbij hoorden. Levieten, sommige van de Levieten hoorden daarbij. Dus daar gaat het over. Voor Juda, voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. Dat zijn dus de 2 stammen. Neem u een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm. De 10 stammen werden Efraïm genoemd. En van het ganse huis zijn metgezellen. Het is dus de stam van Efraïm met de andere stammen. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout. En zij zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggende, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Zo spreek tot hen, als u zegt de Heere, ziet, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen. Ik zal dezelfde met hen voegen tot het hout van Juda, en ik zal ze maken tot een enig hout, en zij zullen één worden in mijn hand. De houten nu, op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor een ieder ogen. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, ziet, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heideren, waarin zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot een enig volk in het land op de bergen Israëls, en zij zullen allen tezamen een enig koning tot koning hebben. Ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld. En wat nu heel belangrijk is voor dit onderwerp, want op internet lees je ook dat het een valse leer is en noem maar op, hele sterke woorden. Satan heeft een bloedhekel aan dingen die laten zien dat God exact zijn woord houdt en dat alles gaat volgens Gods plan. Daar heeft hij een hekel aan en dan is het gelijk een valse leer en noem die dingen maar op. En daarom lees ik deze paar teksten bij mijn onderwerp om jullie te laten zien dat... even kijken. Nee, ik leg het voor. En zij zullen niet meer tot twee volken zijn. Ja? Ik doe dit stukje even rustig. Twee volken. Wat denken jullie daaraan? En aan wat we net lazen in Genesis 25. Twee volken zijn in uw buik. En die twee volken zullen zich scheiden. Dus twee volken zijn in uw buik. De een zal groter, meerder zijn dan de ander. Twee volken. Ik zei al, dat is profetisch. We zagen in 1 Koningen 11 en 12 dat daar twee volken, twee koninkrijken ontstonden. En lees alle profeten maar, die staan barstensvol. Profetie over Juda, profetie over Efraïm, profetie over Samaria. In Ezekiel 23 bijvoorbeeld. Twee vrouwen, Oholiba en Oholibaba of zoiets, iets langer. Die naam, ik moet altijd aan Alibaba denken. Die naam die krijgt er nooit in. Maar er staat erbij, Oliba, dat is Samaria. Dat zijn de 10 stammen. En die andere, die langere naam, dat is Jeruzalem. En dan zie je de namen die meegaan met die 10 stammen. Jeruzalem, Samaria. Hier zit je al in Ezekiel, dat is minstens 120 jaar later dat deze profetie gesproken wordt. Dan zijn het nog steeds twee volkeren. En wat heel belangrijk is, die twee volkeren worden weer tot één. Efraïm en zijn metgezellen, Juda en zijn metgezellen, voeg ze tot elkaar. Zo zal ik mijn volk weer tot één maken. Maar wanneer gaat dat gebeuren? Dat lees ik even iets door. Vers 23. Zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, met de vervoeiselen, met alle overtredingen. Ik zal ze verlossen uit hun woonplaats in de welke zij gezondigd hebben, zal ze reinigen. Zo zullen ze mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Nu komt hij. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Ze zullen allen tezamen één herder hebben. Ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En dan vers 26. Ik zal een verbond des vredes, dat is het nieuwe verbond, met hen maken. Het zal een eeuwig verbond zijn. En dat is zo belangrijk dat jullie dit gaan zien, dat jullie dit weten. Die twee worden tot één gemaakt. Dat gebeurt niet eerder dan onder David, en dat is de Jezus Christus, onder het verbond des vredes, dat is het nieuwe verbond, het eeuwige verbond. Dus al die verhalen, ja, die 10 stammen kwamen toen en toen in de dagen van Ezra en Nehemia bij elkaar, is allemaal onzin. Er kunnen wel enige zich samengevoegd hebben, maar God heeft twee koninkrijken gemaakt en die twee worden pas tot één gemaakt Door de Heer Jezus Christus. Dus het kan niet eerder gebeurd zijn dan na zijn opstanding. En als dat er een keer in zit, dan al die valse dingen die op internet staan over deze leer, die prik je doorheen. Dan weet je hoe het zit. We gaan door, we gaan nu naar die gelijkenis van de verloren zoon. Nou, we komen uit het Oude Testament, hè, als je het Nieuwe Testament leest. En het Oude Testament, nou, het boek Genesis gaat constant over niet de oudste zoon, maar de jongste zoon ontvangt het eerste geboorterecht. Heel Genesis gaat er bijna over. Dan het boek Koningen, dan hebben we de geschiedenis van Israël. En dan hebben we de profeten. Ik lees een paar, net als ik Ezechiël. Nou, u zag, het ging over die twee, die 10 stammen. Maar Paulus die zegt van, hoe zei hij dat in Handelingen? Hij handelde 3 sabbatten, maar hij had nog veel meer te vertellen, daar kwam er meer. In 3 sabbatten zou ik die leer niet eens kunnen vertellen. In een heel jaar niet eens. Zo groot is die leer. Dus in het Oude Testament spreekt erover. En dan kom je in het Nieuwe Testament. Heb je even een lege bladzijde, daar staat het Nieuwe Testament. En dan denken sommige mensen dat je compleet een ander boek zit te lezen. Maar dat Nieuwe Testament, dat is gebaseerd op het Oude. Het Oude Testament, al die profetieën spreken over die Jezus, spreken over Gods plan. En heel het Oude Testament is een schaduw der toekomende goederen. Nou, Lucas 15 vanzelf. En hij zeide, een zeker mens had 2 zonen. Nou, dan kom je uit het Oude Testament. 2 volkeren. Juda en Efraim. En die mens is natuurlijk onze Heer zelf. En de jongste van hen zeide tot de vader, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. De jongste. Genesis. Efraim en Manasse. En de jongste, Efraim, ontving daar het eerstgeboorterecht, de grootste zegen. Lucas 15 vanzelf, toch? Hoor ik wat gemurmuleerd? Zei ik wat verkeerd? Ik hoor wat. Maar ik hoorde wat murmureren. Nee, dat is een Bijbels woord. Tegenspreken. Die 2 stammen leer, daar moet ik altijd aan Urk denken. Die 10 stammen zijn over heel de wereld gegaan. Het was een tegensprekend volk. Het was een eigenwijs volk. En dat denk ik. Ik weet niet waar ze zitten, maar ze zitten zeker op Urk. Dat kan niet missen. Ja, dat is precies die karaktereigenschappen. En de jongste van hen zeide tot de vader, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. Niet verder dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeengehaald hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. Nou, die jongste zoon, die kennen we vanuit het Oude Testament. En die jongste zoon, die reist naar een vergelegen land. Net zat ik in Ezechiël. Ik ga nu weer terug naar Ezechiël. En dit keer naar Ezechiël 11. Ik ga wat sneller doorheen. Als iemand dit onderwerp niet kent, mijn nummer is 06-208-54697. Ik heb dit ook ingesproken, veel uitgebreider. Dan stuurt hij een WhatsApp, dan stuur ik hem toe. Dat moeten mensen die deze leer kennen niet doen, want ik spreek het daar op een doodsimpele manier in. Ezechiël 11 vers 15. Want dan laat ik de context ook zien. Maar ik kan hier natuurlijk, moet ik de hele context laten zien, want dan... Ik ben zo stumper in... ik doe Bijbelstudie op de computer. En dan, ik ben helemaal verleerd om snel in die Bijbel te zoeken. Verschrikkelijk. 11 vers 15. Mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maatschap, het ganse huis Israëls, ja dat ganse, tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben, maak u verre af van de Heere, Ditzelfde land is ons tot een erfbezitting gegeven. Nou, het ganse huis Israël, dat zijn die 10 stammen, want Jeruzalem, dat zijn die 2 stammen. En ik wil u 1 ding meegeven. Vaak is het heel duidelijk te zien, de 2 en de 10 stammen. Maar met name bijvoorbeeld in Jesaja is het best heel moeilijk om te zien, als het Israël staat, gaat het nou over heel Israël, of over die 10. Als je het onderwerp niet goed kent, waar je het niet ziet, ga het niet proberen te zien. Lees rustig de Bijbel, dan ga je heel veel zien, ga je het steeds beter begrijpen. En dan valt later ook dat wel op zijn plek. Maar ga het niet ergens in lezen waar je het niet zeker weet. Maar dan vers 16. Daarom, zo zegt de Heere, hoewel ik hen, dat zijn dus die 10 stammen, verre onder de heidenen weggedaan heb, hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tijds tot een heiligdom zijn in de landen waar zij gekomen zijn. Dus vers 15, nog één keer. Mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maagschap, het ganse huis Israëls, dat zijn die 10 stammen, ja, dat ganse tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben, maak u verre af van de Heere, ditzelfde land is ons tot een erfbezitting gegeven. En ze wouden dat voor zichzelf houden. Daarom, zo zegt de Heere, hoewel ik hen, dat is dus dat ganse huis Israëls, die 10 stammen, onder de heidenen weggedaan heb, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb, en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik een weinig tijds tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Dus God maakt je duidelijk dat ze zijn ver weggedaan, maar God zal hen daar onder die heidenen tot heiligdom zijn. Nou, dat is onze tijd, daar gaan we nu niet verder op in. Maar ik hoop dat jullie zien dat hier staat verre onder de heidenen. En waar ging de jongste zoon heen? Leef nog een keer. En nu verder dagen daarna de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende is weggereisd in een ver gelegen land. Nou, dan zie je de overeenkomst. Nu gaan we naar Jeremia. Ik begin even in Jeremia 1. Nou, in 2 Koningen 17, daar worden de 10 stammen weggevoerd. En als u dan door zou lezen 2 Koningen 17, dan staat er aldus de profeten gesproken hebben. Dus die profeten, die hebben al aangekondigd, voordat ze weggevoerd zouden worden, dat ze weggevoerd zouden worden. Raden ze. Jeremia 1 vers 1. Dus, als je nieuw tot geloof bent, je begint die grote profetieën, je begint te lezen in de profeten en dan lees je even het begin. Vers 1. De woorden van Jeremia, de zoon van Silkia, uit het priestergeslacht de Anoots in het land van Benjamin. Tot wie het woord des Heren kwam ten tijde van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van diens regering. En verder ten tijde van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot het einde van het 11e jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot de wegvoering van Jeruzalem in de 5e maand. Dus hij spreekt vanaf koning Josia tot de wegvoering. Nou, wat heel belangrijk is, even de vinger hier houden. En dan gaan we even terug naar het boek Koningen. 2 Koningen. Wanneer werden de 10 stammen weggevoerd? In welk hoofdstuk was dat? Dat moesten jullie onthouden. 2 Koningen. 17. Gaan we even dan naar 2 Koningen 17. Het is zo belangrijk dat we dat snappen. 2 Koningen 17. Twee koningen 17. Boven die perikoop, Hosea, laatste koning van Israël. Net hebben we dit gelezen. En hier lazen we dat de 10 stammen werden weggevoerd naar het gebied van de Meden enzovoort. Ja? 2 koningen 17. Dan bladeren we door naar het 2. Als je rustig doorblaat, zie je daarna in bijvoorbeeld boven hoofdstuk 18 Ischia, koning van Juda. En als je rustig doorblaat, je ziet geen koningen meer van Jeruzalem, over Samaria. En dat is natuurlijk logisch, omdat die waren toen weggevoerd. Dus 2 koningen 17 zijn ze weggevoerd. Dan komen we in 2 koningen 21. En dan lees ik vers 25. Het overige nu der geschiedenissen van Amon, wat hij gedaan heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda. En men begroef hem in zijn graf in de hof van Ussa, en zijn zoon Josia werd koning in zijn plaats. Dus Josia wordt hier koning. Dit is dus na 2 koningen 17. Dus hier zijn de 10 stammen al weggedaan, weggevoerd. Gaan we terug naar Jeremia. Vers 2. Ja, sommigen die die leer goed kennen, dan denk je van wat schiet eens op. Maar het is zo belangrijk dat ik merk veel dat de typologie en zo snappen ze wel, hoe het onderwerp werkelijk in elkaar steekt. Er zijn zoveel die dat niet echt goed zien. Dat is zo jammer. Jeremia 1, vers 2, lees ik nog een keer. Tot welke het woord des Heeren geschiedde in de dagen van Josia, zoon van Amon. En dat lazen we net, hè? In 1 Koningen. Ik lees het nog één keer. 1 Koningen 1, 2 Koningen 21, vers 25. Het overige nu van de geschiedenis. Amon, hier heb je hem weer. En dan vers 26. Men begroef hem in zijn graf in de hof van Ussa, en zijn zoon Josia werd koning in zijn plaats. En die Josia vinden we hier in Jeremia 1, vers 2. Dus, nu begin je dit boek te lezen, en nu weet je dat de 10 stammen al weggedaan zijn. Als je dat één keer weet, doe ik even als voorbeeld, dan gaan we door naar Jeremia 3, vers 6. Voorts zeiden de heren tot mij in de dagen van koning Josia. Zo begon het boek. Heb gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging henen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide, nadat zij zulks gedaan had, bekeer u tot mij, maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. Dat zijn de 2 stammen. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël, dat zijn de 10 stammen. Kijk, als beide namen voorkomen in de tekst, is het doodzin. Dan Juda en Israël, als het allebei wordt genoemd, dan weet je de 2 en de 10 stammen. Verzacht. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar een scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. En ik hoop dat jullie zien, als je die leer van die 2 en die 10 stammen niet kent, en je leest dit, dan snap je er geen zak van. Dan snap je er helemaal niks van. Nu is het doodsimpel. De 10 stammen krijgen de scheidbrief. En als je dan doorleest in het boek Jeremia, dan worden er ook termen genoemd dat Juda is in het huis. Hè, want Juda bleef thuis. Die mocht nog bij de vader blijven in eerste instantie. En als je dan doorleest, dan lees je dat Israël werd weggedaan. Dus Juda was gewaarschuwd, maar deed nog erger dan Israël. En dan wil ik ook nog vers 12 lezen. Ga heen, roep deze woorden uit tegen het noorden, want daar waren die 10 stammen naartoe gevoerd. En zeg, bekeer u gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toorn op u lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Dus hier al de belofte aan die 10 stammen die zijn weggevoerd, dat God zijn toorn niet in eeuwigheid zal behouden. Ooit ontfermt hij zich weer over hen. Dan gaan we naar Jeremia 31. 30. Vers 4. Ik zal u weder bouwen. Gij zult gebouwd worden, o jongvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maak u lieden op, laat ons opgaan tot Sion, tot de Heere onze God. Nou, Samaria wordt hier genoemd, de hoofdstad van de 10 stammen. Efraïm wordt genoemd, dus je ziet, dit gaat over de 10 stammen. 7, want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde, juicht vanwege het ooft der heidenen, dit moet ik wel even onthouden. Dus ze worden ooft der heidenen, dus krijgen een leidende rol onder de heidenen. Doet het horen, lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden. Daar zijn ze in beginsel naartoe gevoerd. En zal hen vergaderen van de zuiden der aarde, want ze zijn verder getrokken. Onder hen zullen zijn blinden, lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij erwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Geen twijfel meer over mogelijk. De 2e 10 stammen. De zegen van Efraïm. De jongste zal de grootste worden. Die naam gaat met de 10 stammen mee. En hier is geen twijfel meer over mogelijk. God spreekt hier tegen de 10 stammen. Tegen Efraïm. En Efraïm had het eerstgeboorterecht. Wat gaat om vers 10 nu? Hoort des Heere woord, gij heidenen, verkondigt in de heilanden die verre zijn, en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. En zien jullie? In de heilanden die verre zijn. En die jongste zoon ging naar een ver land. En nu weten we al, ze zijn dus naar het noorden gegaan, maar ze zijn doorgetrokken naar de eilanden in de wereld. De kustlanden zijn dat. Nou, en dan herkennen we duidelijk die jongste zoon. Ik lees even één vers uit die gelijkenis. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. Dus die jongste zoon, we zagen al dat hij naar een ver land ging. De 10 stammen gingen ook naar een ver land. De overeenkomst, de jongste, de 10 stammen waren ook de jongste, hè? Want Juda en Efraïm is de jongste. Dus die overeenkomsten zien we nu al. Maar wat we hier zien, dat die jongste zoon dus wel wegtrekt naar een ver land, maar hij krijgt honger en gebrek. En nu wil ik jullie vanuit de wet, we gaan weer terug naar de wet, laten zien dat God dat al heeft aangekondigd. We gaan naar Deuteronomium. Het is nu 11 uur, hè? Ik vroeg ooit de zuster, hoe lang spreken de sprekers? En toen zei die zuster, om 11:30 zeggen ze altijd amen. Dus daar ga ik me ook aan houden. Dan zei hij even amen, dan ga ik daarna gewoon weer door. Maar dat ga ik in de gaten houden. Deuteronomium 8, vers 7. Want de Heer uw God brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieden. Een land van tarwe en gerst en wijnstokken en wijn en vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van onig. Een land waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal. Een land welk stenen ijzer zijn, uit welk bergen gij koper uithouden zult. Nou, dus een land van overvloed. En wat belangrijk is, waarin het u niets zal ontbreken. De MBG heeft daar, waarin gij aan niets gebrek zult hebben. Aan niets gebrek zult hebben. Dat goed onthouden. Dan gaan we nu naar Deuteronomium 28. Dat kan ik nog wel van Deuteronomium 28. Vers 1 begin ik. De zegen en de vloek. Ik noem alles en ik doe het vrij snel, dan weet ik. Maar je kunt gewoon later terugluisteren. Maar als ik het ook nog heel langzaam doe, dan kun je zo weinig vertellen. Vers 1. Nou, de zegen en de vloek gaat hierover. En dan vers 1. Het zal geschieden, indien gij de stem des Heer uw Gods vlijtig zult gehoorzamen, waarnemend te doen al zijn geboden die ik u eden gebieden, zo zal de Heer uw God uw oog boven alle volken der, ik zeg het niet goed, uw oog zetten boven alle volken der aarde. Dus als ze gehoorzamen, dan zullen ze oog boven de volkeren worden. Denk nog even weer wat we net lazen. Efraïm werd hoofd boven de heidenen. Dan gaan we naar vers 9. De Heere zal u zichzelf tot een heilig volk bevestigen. Gelijk als hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des Heeren uw Gods zult houden en in zijn wegen wandelen. En alle volken der aarde zullen zien dat de naam des Heeren over u genoemd is en zij zullen voor u vrezen. En de Heere zal u doen overvloeien aan goed in de vrucht uw buiks, in de vrucht uw beesten, in de vrucht uw lands, op het land dat de Heere uw vader gezworen heeft u te geven. De Heere zal u open doen zijn goede schat, de hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd en om te zegenen al het werk uw hand. Gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. En de Heere zal u tot een hoofd maken, weer tot hoofd maken, letterlijk wat net van Efraïm werd gezegd, tot een hoofd der heidenen, daarin Jeremia 31, en niet tot een staat, gij zult alleenlijk boven zijn en niet onder zijn, wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren uw Gods, die ik u edig gebieden te houden en te doen. Dan vers 15, daarentegen, dit was de zegen, vers 15, daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen, die ik u edig gebieden, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Nou, dan komen al die vloeken, die moet je thuis maar eens lezen. Dan gaan we naar vers 36. De Heere zal uw mitschades, uw koning, die gij over u gesteld hebben, doen gaan tot een volk dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen. Al daar zult gij dienen andere goden, hout en steen. En gij zult tot een schrik, tot een spreekwoord en tot een spotrede onder alle volken waarheen u de Heere leiden zal. Zonen en dochteren zult gij gewinnen, maar zij zullen voor u niet zijn, want zij zullen in de gevangenis gaan. Nou, wat nu heel belangrijk is, ik lees nu in Deuteronomium 28, velen halen dit aan en passen dit toe op het Joodse volk. En dan komt Genesis 29, vers 29, de verborgenheid. En dan Genesis 30, gij zult het weder ter harte nemen onder de volkeren. Dat het over het Joodse volk gaat, is correct. Maar je mag niet vergeten dat Deuteronomium spreekt over heel Israël. En wij weten, nadat het Joodse volk de Messias heeft afgewezen, zijn ze inderdaad onder de volkeren tot spotreden geworden. Maar dit is de 10 stammen al eerder gebeurd. Ze zullen tot spotreden zijn. En er zou een koning zijn die hen weg zou voeren, lazen we. Dat is gebeurd in 2 Koningen 17. En ze zullen in gevangenis gaan. Ze zijn in ballingschap gegaan. Nou, het is heel belangrijk dat je dat ziet. Dan ga ik naar Genesis, Deuteronomium 28, vers 28. Vers 48, sorry. Vers 48. Zo zult gij uw vijanden, die de Heere onder u zenden zal, dienen in honger en in dorst en in naaktheid en in gebrek van alles. En hij zal een ijzeren juk op u als leggen, totdat hij u verdelgen. Let goed op. Dus in honger en in dorst, in naaktheid en in gebrek. Dus, waar al Genesis, het boek Genesis hadden we al, dat de zegen steeds van de jongste, van de oudste naar de jongste gaat. Profetisch is dat zo gebeurd. Hier de zegen en de vloek. Als jullie gehoorzaam zijn, dan zal er overvloed zijn. En zullen jullie het oog der volkeren worden. Als jullie ongehoorzaam zijn, dan zal er een koning komen en die zal jullie wegvoeren. En jullie zullen in honger en in gebrek terechtkomen. En dan lezen we nu nog een keer Lucas 15, vers 14. Lucas 15, vers 14. Vers 14 heeft iedereen. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. Dat lazen we net in Deuteronomium. Dienen in honger en in dorst, in naaktheid en in gebrek van alles. En dan zie je, er zijn heel veel lessen. Die 10 stammen waren niet gehoorzaam. Ze werden weggevoerd door de Heer en kwamen in gebrek. Maar je ziet dat met heel de wereld. Als de wereld God loslaat, en dat zie je in onze dagen zo mooi. Tweede Wereldoorlog, kerken liepen weer vol. Men zocht de Heer. Maar dan gaat het ons goed. En dan kunnen we het zelf weer hebben. Als je toch hoort wat er nu allemaal verteld wordt in deze wereld. Dat is toch echt verschrikkelijk. Men heeft God helemaal niet meer nodig. Denkt ook het milieu, het klimaat te kunnen oplossen. Men denkt zelf alles te kunnen oplossen. Maar als je God loslaat, dan kom je vroeg of laat in gebrek, in honger. En daar gaan we echt naartoe. En we doen onszelf het aan. Ja, ik kan er heel veel verhalen over vertellen. Ik ben boer, maar dat zal ik me niet doen. Maar zien jullie, ik hoop toch zo dat jullie zien dat in de wet, en die wet is een schaduw van toekomende dingen, het zijn profetieën hoe het later zou gaan. Gods plan ligt erin hoe het is gegaan met de 10 stammen. En later ook met de 2 stammen. Ze kwamen in gebrek. En dan 15. En hij ging heen, voegde zich bij een van de burgers deszelfs lands, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. Dus die zoon, die verloren zoon, die voegt zich bij de burgers en gaat de zwijnen weiden. Dus hij dient die burgers, zie je dat? En wat stond er net in Deuteronomium? Zo zult gij uw vijanden die de Heer onder u zenden zal dienen. Ook weer exact hetzelfde. We gaan nu naar het boek Hosea. Nou, dat gaat helemaal over die 10 stammen. Ik pak maar een paar dingen eruit. Dit, als je dit onderwerp niet kent, dat hele boek gaan lezen. Dus eerst weer het begin, hoe is de situatie? Zijn die 10 stammen al weg? Of niet? Nou, ze zijn nog niet weg, want Hosea profiteert over die 10 stammen dat ze Lo-Ami, Lo-Ruhama zullen worden. En dat God ze zal wegvoeren onder de volkeren. En dan kom ik in 7 vers 8. Efraim die verwart zich met de volken. Efraim is een koek die niet is omgekeerd. Nou, weer heel makkelijk. Efraim, dat zijn de 10 stammen, verwart zich met de volkeren. Net als die jongste zoon die voegt zich bij de burgers, zo verwart zich Efraim onder de volkeren. En dan gaan we naar Hosea 8, vers 8. Ja. Israël is verslonden. Nu zijn zij onder de heidenen geworden. Onder de heidenen, maar ze worden ook als heidenen gerekend, want ze zijn Gods volk niet meer. Gelijk een vat waar men geen lust toe heeft. En denken jullie dan ook niet gelijk aan Romeinen? In Romeinen wordt gesproken over een vat ter heren en ter onheren. En dat vat ter onheren in Romeinen, dat is het Joodse volk. En zij worden terzijde gezet en de heidenen komen daarvoor in de plaats. Want het is die 10 stammen, dat waren in het Oude Testament een vat ter onheren. De 10 stammen is het al eerder overkomen. Een vat ter onheren verworpen door God. En dan zie je, de 10 stammen overkomt het allemaal eerst, maar later ook de 2 stammen. Exact zoals de profetieën hebben de profeten hebben aangekondigd. Dan gaan we naar Hosea 9, vers 17. Mijn God zal ze verwerpen, omdat zij naar hem niet horen. Zij zullen omzwervende zijn onder de heidenen. 9, vers 17, net hadden we het over dat vat, kom je Romeinen. Nu staat er, mijn God zal ze verwerpen. En wat staat er in Romeinen? Want indien de verwerping, hun verwerping, de verzoening der wereld is, in Romeinen worden de 2 stammen verworpen. En dit principe is ook heel belangrijk om die profetieën beter te begrijpen. Dus hier, de 10 stammen komen onder de heidenen. Ze zijn een vat waar men geen lust toe heeft. In Romeinen geldt dat voor het Joodse volk. Hier worden ze verworpen door de Heer. En in Romeinen overkomt dat de 2 stammen. Dan, Hosea 14 vers 1. Bekeer u Israël tot de Heer uw God, want door uw ongerechtigheid zijt gij gestruikeld. Zit ik weer in Romeinen? Zo zeg ik dan, Romeinen 11 vers 11, hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden. Als je dit gaat zien, wordt het veel makkelijker. Waar gaat het over? Over de 2 en de 10 stammen. Want wat je moet gaan zien is, dat wat de 10 stammen al eerder is overkomen, de 2 stammen daarna ook overkomt. Even kijken. Hij komt dan bij de zwijnen, die jongste zoon, en die drinkt dan, vers 16, Lucas 15, vers 16. Is iedereen er nog goed bij? Het is veel gelezen. Achterin? Microfoon, waar zit dat ding dan? Hier?
Ja.
Wat anders?
Ja,
oh, ik stoor jou. Oké. Okay. Zo beter?
Ja,
Lucas 15, vers 16. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen haten en niemand gaf hem dien. En dan zie je, die jongste zoon komt echt helemaal aan de afgrond. Want dat draf, keration, dat is voedsel voor de armen. En Ik lees even één tekst, heel snel, uit het Oude Testament. Zittende bij de graven, zo vernachten zij bij diegenen die bewaard worden, etende zwijnenvlees, en er is sap van gruwelijke dingen in hun vaten. En ik lees nog uit hetzelfde Hosea, wat helemaal over die 10 stammen gaat, lees ik ook nog een vers, let goed op. Zij zullen in het land des Heren niet blijven, Hosea, nogmaals, Hosea profeteert, ze waren nog in het land, maar profeteert dat ze eruit gezet zouden worden. Nou, dan snap je dit ook. Zij zullen in het land des Heren niet blijven, maar Efraim zal naar Egypte terugkeren en in Asser zullen zij het onreine eten. Nou, jullie weten allemaal, het zwijn is een onrein dier. Dat zie je ook zo mooi in die gelijkenis terug. Echt helemaal tot de afgrond afgebroken. Deze verloren zoon. En dan in vers 17 komt hij tot zichzelf. Lucas 15, vers 17. En tot zichzelf gekomen zijnde, andere vertalingen hebben toen hij tot bezinning kwam, zeide hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van de honger. En dat denken we weer aan Deuteronomium 28, ik lees hem nog een keer. Zo zult gij uw vijanden die de Heere onder u zenden zal dienen, de jongste zoon diende de burgers, in honger en in dorst. En hier zie, ik verga van de honger. En wat ook mooi is, natuurlijk zitten ook hier geestelijke dingen achter. Hè? Dat honger naar gerechtigheid. Als je de Heer verlaat, dan krijg je gebrek aan alles geestelijk gezien. Je laat leeg. En dan verlang je om je hart te vullen. En dan, als je de Heer vindt, dan vind je echte spijs. En dat soort dingen zitten natuurlijk ook achter. Vers 18, ik zal opstaan, en we denken eraan als er opstaan in de Bijbel staat, aan opstanding, want in de psalmen staat, ik zal opstaan over de Jezus en dan gaat het over zijn opstanding. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de Heere en voor u. Dus deze jongste zoon, die komt onder de heidenen, tot één keer. Laten we in Ezechiël 11 hebben we gelezen. Maar net zagen we in Deuteronomium 28 de zegen en de vloek. Maar Deuteronomium 30, moet je thuis maar eens lezen, daar staat dat zo zult gij het weder ter harte nemen onder de volkeren. Dat hier, daar staat, dus Israël is weggedaan door de Heer, maar onder die volkeren zullen ze het weder ter harte nemen. Zoals deze jongste zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik kan een mooi liedje over maken. Ik vond het liedje net ook zo mooi. Hè? Hoe ging die opstanding? Hij is opgestaan. Dat vind ik zo mooi. Hè? Wat onze broeder in de inleiding. Ja, er gebeurt heel veel in deze wereld. En je kunt er allemaal tot je laten komen. Als je erachteraan maar zegt. Maar hij is opgestaan. Daar ligt mijn toekomst. Als je dat steeds maar zegt. Dat liedje, toen er gezongen werd, daar word ik zo vrolijk van. Maar wij gaan, denk ik, naar... Nee, ik lees nog even door, vers 19. Ik kom niet thuisgebrek. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaan ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toe. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Nou, gaan we even weer terug naar Ezechiël. Zitten we weer in Ezechiël. Ezechiël 6, vers 9. Dus die jongste zoon, die komt tot één keer, komt tot zichzelf en zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ezechiël 6, vers 9. Vers 8 begin ik. Ik zal dan een overblijfsel laten, als gij enige zult hebben die het zwaard ontkomen onder de heidenen, wanneer gij in de landen zult verstrooid zijn. Dan zullen uw ontkomenen mijner gedenken onder de heidenen, waar zij gevankelijk zullen geworden zijn, omdat ik verbroken ben door een hoerachtig hart dat van mij afgeweken is, en door hun ogen die hun drekgoden naoereren. En zij zullen een walging aan zichzelf hebben over de boosheden die zij in allen gruwelen gedaan hebben. Zie je dat? Die jongste zoon, die walgt ook van zichzelf. Komt tot inkeer. Daar in dat buitenland. En ik breek het nu abrupt af, want ik kan er wel af gaan raffelen. Maar dat doen al anderen, maken het onderwerp misschien wel af. Ik heb nu hoofdzakelijk willen laten zien dat in die wet alles al is geprofiteerd. En deze jongste zoon, die zegt: ik heb gezondigd. En hij walgt van zichzelf, hij komt tot zichzelf. Mij is dat ook overkomen. Dit gaat over een heel volk, maar gaat dus ook over natuurlijk ons individueel. Mij is dat ook overkomen. Dat ik van mezelf walgde. Dat je kijkt op je leven, terugkijkt op je leven, wat je allemaal gedaan hebt en hoe je in opstand tegen God was. En dat is natuurlijk heel belangrijk. De oudste en de jongste zoon, dat gaat natuurlijk over de 2 en de 10 stammen. Want die jongste zoon, als je zegt, ja, dat gaat, als je zegt de verloren zoon, dat gaat over iemand die van de Heer is afgekeerd, dan mag je wel zeggen, want wat voor een heel volk geldt, geldt ook voor een individu. Maar zo kun je die gelijkenissen natuurlijk niet gaan uitleggen, omdat gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dan, als je het zo gaat uitleggen, dan blijft de vraag, ja, maar wie is dan die oudste zoon? En als je het Oude Testament goed kent, is het toch doodsimpel. Dan gaat het steeds over de oudste en de jongste. En de jongste, die komt tot de vader. En we weten wat met de jongste, al die profetieën wat daarvan gezegd wordt. Ze zullen tot een oofd der volkeren worden. Nou, de 10 stammen zijn tot oofd der volkeren der wereld geworden. Ze zullen een zegen zijn voor de wereld. Met alle dingen die ze ook fout deden, zijn ze tot zegen in de wereld geweest. En we weten ook van die jongste zoon, dat als die niet gehoorzaam zijn, is, dan keert het om, de zegen. Dan keert de zegen om in de vloek. Aardgas was een enorme zegen voor ons Nederland. Maar het keert om nu in een vloek. Dat soort dingen zijn niet voor niets. Dat zijn natuurlijke dingen die God in deze wereld gelegd heeft. En als wij als Nederland niet radicaal gaan veranderen en de Heer gaan aanroepen en onze eigen weg gaan, dan kun je erop aan, komt er steeds meer gebrek en zal het leiden tot honger. En of we dat meegemaken, weet ik niet. Maar ik denk dat de zware tijden zullen aankomen. Dat denk ik. Maar geeft dat? Nee, in zware tijden leren we ons beter, onszelf kennen we. Hoe slecht we zijn als mens. Maar wat veel belangrijker is, wat veel meer is, dan leren we de Heer veel beter kennen. Want laten we eerlijk zijn, en we zijn allemaal gelovig, maar als het goed gaat, dan komt de Heer toch vaak weer op de achtergrond. Vaak zijn er moeilijkheden nodig om hem beter te leren kennen. Ik wil graag met u eindigen. Dank u wel, Hemelse Vader. Heren, als we om ons heen kijken, dan zien we dat de komst van die Jezus Christus snel nader nabij komt. En Heren, dat verheugt ons hart om te zien dat u alles in uw hand hebt. Maar Heren, wat is het ook verdrietig, de beelden vanuit Oekraïne, onze broeders en zusters in de kerk die daar zingen. Heren, ja, dan gaan er 2 dingen door me heen. Heel verdrietig waar ze doorheen moeten, de angst. Maar ook heel blij dat zij gelovig zijn en hun troost bij u zoeken, Heren. Heren, wilt u bij een ieder van ons zijn, Heren? We hebben vandaag een onderwerp wat sommigen heel moeilijk vinden, Heren. Maar Heren, ja, mijn hartroep is dat zij mogen volharden en hun best gaan doen om deze leer te leren kennen, Heer. Want deze leer laat zo mooi zien uw plan met de 32 stammen, maar ook met de wereld, met ons. Dan valt alles op zijn plek en zien we weer iets van uw veelkleurige wijsheid, Heer. Amen. Precies om 11:30.